Super leuk dat je luistert. Welkom, welkom, welkom. En als je voor het allereerst luistert, zal ik me heel even voorstellen. Ik ben Suzanne Beukema, leadership mentor, business mentor voor vrouwelijke ondernemers. En vandaag spreek ik zo'n waanzinnige high-level vrouwelijke ondernemer. Ik ga namelijk deep dive in deze podcast met Shirley Verduin. Shirley is voedings- en lifestyle coach voor vrouwen in en rond de overgangsleeftijd. En echt, Shirley, wij zitten volgens mij al weken. We kunnen eindelijk, maar welkom, welkom, lieve schat.
Dankjewel, heel veel zin in.
Ja, we gaan vandaag lekker deep diven in all things overgang. De meest gemaakte fouten als je rond de overgang zit, waardoor je onnodig ongelukkig bent in je lijf. Nou, ik denk dat iedereen rond de overgang dat wel herkent. Dat je ineens kilo's aankomt, ook vooral op die plekken waar je het eigenlijk liever niet wil. En dat je denkt, oké, wanneer had mijn lichaam een soort van hele eigen agenda? En alsof je het niet meer onder controle hebt. En als je nou wil weten hoe je je beste, meest fitte lijf krijgt, of misschien wat terugkrijgt, ondanks dat die hormonen alle kanten opgieren, dan wil je deze podcast echt, echt, echt beluisteren. Want dan is Shirley je vrouw. Hele mond vol, Shirley. Ik ga gelijk even met de deur in huis vallen. Want ik keek net op jouw website. En toen dacht ik, oh my gosh, ik weet natuurlijk hoe goed jij eruit ziet. Ik heb je natuurlijk gezien in het echt, op Instagram en alles. Maar niet normaal, jij bent bijna 50, toch?
Ik ben bijna 51.
Oh, je bent bijna 51 al. Nou, gefeliciteerd. Ik zie dus foto's van jou waarbij ik echt letterlijk... Ik zie prachtige foto's op je website. Iedereen die heel benieuwd is, kijk gelijk even op shirleyverduin.nl. Maar waarbij ik gewoon echt spieren zie op plekken waarvan ik denk, die heb ik nooit gehad gewoon. Op mijn 20ste zag ik er ook niet zo uit. Dus laten we gewoon, voordat we alle tips gaan delen en inderdaad hè, die dingen die jij mis ziet gaan, waardoor vrouwen zichzelf zo onnodig moeilijk maken en zo ongelukkig zijn met hun lijf, gaan we het allemaal over hebben vandaag. Maar voordat we dat doen, kan jij iets meer delen over jouw verhaal? Want ben jij altijd zo'n fit girl tussen aanhalingstekens geweest?
Nee joh, nee helemaal niet. Ik heb nu ook spieren waarvan ik dacht dat ik ze niet had. Ik heb echt altijd een hele verknipte relatie met eten gehad. Dat is uiteindelijk ook de reden geweest dat ik dit ben gaan doen. Ik zal je daar in een vogelvlucht even doorheen meenemen. Ik was wel het grootste gedeelte van mijn leven op gewicht. Dat betekent dat ik niet te dik was. Maar ik weet nog dat ik ooit een keer op zo'n huishoudbeurs, Femina of zo, met mijn moeder was. En toen verkochten ze daar van die elektronische vetpercentagemeters. En ik vond dat interessant. Ik dacht, nou, laat maar, kom maar op, ik ben toch niet te dik. En die vrouw die zette dat ding op mijn arm en daar kwam een getal uit en ik weet niet meer wat het was. Maar ik weet wel dat zij zei, oh, deze is kapot. En toen ging ze even een nieuwe halen en die zette ze weer op mijn arm. En toen zei ze, maar deze geeft hetzelfde aan. Hoe kan dat vetpercentage zo hoog zijn? Nou, wist ik veel, ik had geen idee. Maar het is wel altijd in mijn hoofd blijven hangen en zij wist het ook niet. Nu weet ik dat ik toen skinny vet was. Dan heb je een normaal postuur, maar een gigantisch hoog vetpercentage. Dus gewoon een hele slechte verhouding. Ik had totaal geen spiermassa, maar wel heel veel vet. En dat kwam omdat ik had gewoon een heel strak regime. En dat was ook heel duidelijk en heel simpel. Ik ging door de weeks, mocht ik bijna helemaal niks, crashte ik enorm. En in het weekend ging ik helemaal los. En jij denkt misschien, ja, helemaal los, dat is hier en daar een ijsje of een koekje. Helemaal los. Bedenk je de meest erge vorm van helemaal los die je kunt bedenken. En doe dat in het kwadraat en dan kom je ongeveer in de buurt bij hoe los ik ging. Dat was dus echt... per weekend gingen er 3 dozen cornetto's doorheen. Naast alle dingen die ik bakte. Bij de Albert Heijn heb je van die donuts, 5 in een rijtje met zo'n glazuurlaag erop. Die gingen onderweg naar huis vanuit in de auto. Natuurlijk deed ik dat niet lopend boodschappen. Die was al op. Wat had ik nog meer? Dus ook wel een hele leuke. Daar moest ik laatst aan denken. Want nu staan natuurlijk op dit moment dat we dit opnemen is het december. De oliebollenkraam. Nou, als je mij ergens wakker voor kan maken, is het voor oliebollen. En als ik naar de oliebollenkraam toe liep, dan deed de beste man al 3 oliebollen in een zakje. En, want hij wist namelijk wat ik dagelijks kwam halen. Die oliebollen nam ik niet mee naar huis, want het was niet de bedoeling dat de rest van het gezin een oliebol had. Ik nam ook voor hun wel iets mee, maar dat moest ik thuis dan dondersnel afgeven, want anders had ik ze al op. En die 3 oliebollen waren in de auto dan al op. Nou, ik denk serieus, sinds ik deze leefstijl heb die ik nu heb, ja, dat de beste man een serieuze financiële klap gemaakt heeft. Want hij miste toch echt wel 3 oliebollen per dag. Dus zo ben ik op gewicht gebleven. Dus crashen door de week, helemaal doorstaan in het weekend. En wat voor mij het absolute dieptepunt elke week weer was, waarin ik mezelf echt super triest voelde. En toch deed ik het. Was zondagavond rond 11 uur. Dan wist ik van oké, nu mag het nog. Hè, de welbekende alles of niets mindset. Nu mag het nog. Morgenochtend mag het niet meer. Morgenochtend sta ik weer strak in het regime. En dan stond ik dus om 11 uur in de voorraadkast. En dan gingen alle restjes gingen alsnog naar binnen. Eten, 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 eten. Want maandagochtend moest de rem er weer op. Nu denk ik, serieus, Shirley, waar was je mee bezig? Maar goed, dat was wat ik deed. En even nu doorspoelen naar 7 jaar geleden. Ik ging scheiden. Scheiden brengt heel veel stress met zich mee, kun je je voorstellen. En waar het voorheen dus een weekend was waarin ik losging, werden dat nu 4 dagen, 5 dagen, 6 dagen. Uiteindelijk ging ik gewoon weken achter elkaar los. En at ik er in 6 maanden tijd 17 kilo aan. Eten, 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 eten. En ik dacht, ja, maar dit kan niet. Hier word ik diep en diep en diep ongelukkig van. Dus op een gegeven moment, na zo'n half jaar, dan trekt een beetje die mist rondom die scheiding trekt op. En ik dacht van, holy shit, wat heb ik mijn lijf echt, wat heb ik gedaan? En toen zei een vriendin van mij, je moet ook weten dat ik enorm asportief was, mijn hele leven lang. Mensen die mij nu zien en mij van vroeger kennen, die zeggen, wie ben jij, wat heb je met jullie gedaan? Want dit kan niet dezelfde persoon zijn. Nou, ik ben het nog steeds. Een vriendin van mij zei toen, joh, ga mee naar de sportschool. En ik dacht, ja echt, dat is een mega vies woord, sportschool, ga ik gewoon niet doen. En nee, zei ze, maar daar heb je ook van die boxzakken. En dan kun je lekker je frustratie op weg meppen. Nou, dat zag ik natuurlijk wel zitten. Dus ik mee en nou, lekker 1 keer in de week een boxles. Vond ik hartstikke leuk. Wel heel erg vermoeiend, maar ik vond het leuk. En toen kreeg ik last van mijn rug. En toen zei de sportschool-eigenaar, ja, dan moet je het krachthonk in. En ik keek zo naar die apparaten en ik dacht, dat gaat niet goed komen. Want ik vind het echt, ja, ik vind het lijken op, vond het lijken op gynaecologenstoelen. Ik dacht, ik ga daar achterstevoren, ondersteboven, binnenstebuiten inhangen. Ik zit gewoon echt, echt glad voor paal als ik dat doe. Maar hij zei, nee, ik ga je begeleiden, ik maak een schema voor je, komt helemaal goed. En nou, toen ben ik, dat was mijn, kennismaking met krachttraining. En toen is voor mij een wereld open gegaan. Want door die krachttraining, je kunt alleen maar krachttraining op de juiste manier uitvoeren als je ook je voeding op orde hebt. En in een half jaar tijd was ik die 17 kilo weer kwijt op de juiste manier. Ik had binnen een jaar had ik een lichaam gecreëerd waarvan ik dacht, holy shit, dit heb ik mijn hele leven nog niet gehad. Toen was ik dus al ver in de 40. En ik ging me zo serieus on top of the world voelen. Ik ging me zo ijzersterk voelen dat ik dacht, dit moet elke vrouw voelen. Elke man mag het voor mij ook voelen, maar ik werk met vrouwen. Elke vrouw moet zich zo voelen. En toen dacht ik, en nu weet ik, ik weet nu wat mijn passie, wat mijn missie in het leven is. Want ik heb heel veel dingen gedaan. Qua werk. Altijd gezegd, als de kinderen naar de middelbare school zijn, dan wordt het tijd voor mama. En dan ga ik iets doen waar ik heel erg gelukkig van word. Maar ik wist niet waar ik gelukkig van werd. En toen wist ik het wel. En toen dacht ik, ja, maar dit, serieus, dit moet elke vrouw voelen. Ik ben me om gaan scholen. Ik ben personal trainer geworden. Ik heb heel veel opleidingen en Amerikaanse studie op het gebied van voeding gedaan. Ik ben me gaan specialiseren in vrouwen in de overgang, omdat ik richting die overgang ging. Inmiddels zit ik er zelf middenin. En nu ben ik hier en dit is wat ik nu doe. En ik probeer dus mijn gevoel, mijn oh man van leven, kom maar op. Ik lust je rouw. Dat gevoel probeer ik over te brengen op de vrouw waar ik nu mee werk. En dat is het allermooiste wat er is.
Mic drop. Wat een verhaal. Ja. Oh my gosh. Hang echt aan je lip en ik wil je helemaal niet interromperen en dat hoeft ook helemaal niet. Holy shizzle, vrouw. En wat inspirerend ook. Ik denk als je nu een beetje zit te luisteren, ben je net als ik. Je denkt, oh ja, die donuts herken ik. Ja, die oliebollen misschien niet. Maar oh jeetje, die cornetto's. Ik ben niet de enige. Weet je, dat is zo'n feest der herkenning. Wat jij eigenlijk nu deelt. En ook zo inspirerend. Omdat het dus anders kan. En niet, weet je, omdat er iets mis met ons is. Als we dus op een bepaalde manier eten. Maar omdat je ook, wat je zelf zegt. Weet je, zo kan het ook. En ik zie dat ook bij jou. Weet je, zodra ik jouw Instagram open. En ik volg helemaal niet mensen per se heel actief. Maar er komt er zo'n energie op me af. Van een vrouw die zo in het leven staat. Die zo de ruimte inneemt. Die zo weet wie ze is. Die zo krachtig zonder zichzelf te overschreeuwen. En weet je, ik kan me zo voorstellen dat dat gewoon niet mogelijk is. Als je niet ook in je, weet je, je empowered voelt in je lichaam. Dus Echt, jij practice voor mij heel erg wat je preacht. En ook daarbij dat echt dat embodiment, het belichamen, dat het zo de basis is om ook krachtig je business te kunnen runnen. En ook in jouw geval andere vrouwen ook heel krachtig te kunnen helpen. Want dat gaat natuurlijk heel moeilijk. Ja, überhaupt met wat jij teacht, is het natuurlijk belangrijk dat je dat voorleeft. Maar ook überhaupt zie ik het bij zoveel mensen die werken met andere ondernemers, dat dat onnodig heel veel stress en energie kost, omdat ze zelf gewoon niet in hun lijf zijn of zelf goed genoeg voor dat lichaam zorgen. En dan zeggen we wel van, joh, hè, tijd is het meest kostbare wat we hebben. Tijd is kostbaarder dan geld. Maar tijd aan zich doet natuurlijk nog steeds geen ene fuck. Excusez my French. Want als je geen energie hebt en je voelt je putloos, dan ben je nog steeds de zittende moeder in de speeltuin. En dan ben je nog steeds degene die aan het einde van de dag met moeite nog net een Netflix-serie aankrijgt, weet je? En dan zijn we zo aan het overleven in plaats van echt aan het leven. Ik vind jou echt het boegbeeld daarvan. Dus echt mega inspirerend dat je ook deelt van, joh, luister, het is niet altijd zo geweest. Echt, thank you.
Nee, het is absoluut niet zo geweest. Nee, en daarom kan ik ook, ik voel het verschil ook zo. Ik heb laatst een interview gehad met een journalist van de Telegraaf. En zij zei van, ja, ben je dan niet streng voor jezelf? En ik zei, vrouw, streng voor mezelf? Ik kan niet liever voor iemand zijn dan dat ik voor mezelf ben. Want ik gun mezelf gewoon het allerbeste. Dat is niet streng voor jezelf. Ik eer mijn lichaam. En inderdaad, wat je zegt, hè, dat holistische, mentaal, fysiek, hoe mijn bedrijf ook nu staat. Ik zou het niet kunnen dragen als ik niet zo ontzettend goed voor mezelf zorg. En wat wij doen is voor onszelf zorgen op het moment dat we tijd over hebben. Maar wij hebben nooit tijd over. We zijn toch gewoon druk met z'n allen?
Ja, en wat jij zegt, ook streng voor jezelf, weet je, dat zeggen dan mensen inderdaad, als je goed voor jezelf zorgt. Terwijl, ik kan me voorstellen dat zodra jij inderdaad weer een doos cornetters naar binnen had gegooid, of dingen waarvan je dacht, dat is eigenlijk misschien niet helemaal de bedoeling, de dingen die we dan zeggen tegen onszelf, hè, de innerlijke bitch die dan omhoog komt, zodra we hadden ons voorgenomen om goed voor onszelf te zorgen en te detoxen, en op dag 3 van je detox gooi je weer een brownie je kanaal in. Weet je, de lelijkheid die dan naar boven komt, dan zijn we pas lelijk en streng en bitchy naar onszelf, weet je wel, dus ik vind het heel interessant altijd hoe we dan kijken naar een beetje discipline. Alsof dat dan inderdaad heel streng is. Terwijl ik denk, nou, dat is liefdevoller dan wat we meestal tegen onszelf zeggen. Als we niet zo leven zoals we zouden willen.
Ja, exact. Precies, precies. Dat is, hè, je lichaam eigenlijk naar de donder helpen. Dat is echt streng zijn voor jezelf. En je gaat de prijs betalen. Hè? Vroeg of laat ga je de prijs betalen. Geloof ik heilig in.
Ja, wat kan je daar iets meer over delen? Weet je, ik hou altijd heel erg rekening met de mensen die zitten te luisteren. Die denken dan van, nou leuk Shirley dat jij dat voor elkaar hebt gekregen. Maar kan je iets meer delen over waar komen vrouwen specifiek voor bij jou? Je zegt, hè, ik werk heel bewust met vrouwen. Waarvoor komen ze bij jou? Zodat mensen ook weten van, oké, is Shirley, weet je wel, is dat iemand die wat voor mij kan doen? Pas ik daarbij? Of zijn dat allemaal fit girls? Je geeft aan, het is rond de overgangsleeftijd. Maar met wat voor soort klachten en wensen komen mensen bij jou? En kloppen ze bij jou op de deur?
Nou ja, we hebben het vaak over de regie pakken. En ik vind de regie pakken vind ik echt een. Of de controle terugpakken, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dat is natuurlijk een heel vaag begrip. Maar dat is wel wat er gebeurt op het moment dat mensen de overgang ingaan. Zijn ze echt daadwerkelijk, hebben ze het gevoel dat ze de controle kwijtraken. En dat er iets met hun lichaam gebeurt waar ze zelf totaal geen invloed meer op hebben. Zo van. Nou ja, je kijkt naar je lijf en je denkt: serieus, is dit hetzelfde lichaam als dat ik 10 jaar geleden had? Want dat verandert daadwerkelijk. Futloos voelen, totaal geen energie, niet van de bank af te sleuren, slachtoffer zijn van je cravings. Nou, inderdaad, hè, dat overgewicht. En dat werkt zo door, ook in je relatie. Geen zin meer hebben in seks, gewoon niet blij zijn als je in de spiegel kijkt. En dan komen ze bij mij. Hè, en alles wat ik je leer, dat kun je ook gebruiken buiten de overgang. Maar ik vind juist die overgangssituatie zo enorm boeiend en integrerend. Omdat daar juist heb je het gevoel van potverdorie. Alsof er een soort outer space ding nu ineens mij in zijn klauwen heeft. En iets met mij doet wat ik niet wil. En om dan het gevoel terug te krijgen van, hé, wacht even, er gebeuren inderdaad allerlei dingen met me. Ik heb niet overal invloed op, maar ik moet mezelf ook niet wijsmaken dat ik er helemaal geen invloed op heb. Want wij hebben juist in die periode veel meer invloed dan dat we denken. En dat geeft dat gevoel van controle en regie pakken weer terug. Van potverdorie, er zijn dus wel dingen die ik eraan kan doen. En ook midden in die overgang kan ik gewoon dat lichaam krijgen waar ja, je langs een etalage eruit loopt en dat je denkt, wow. Wie is die hot mama? Nou, dat ben je gewoon zelf. Dat kan ook in die overgang.
Ja. En ik denk dat dat gewoon heel fijn is. Dat het überhaupt er een beetje licht aan het einde van de tunnel. Stip op de horizon. Het kan dus wel. En niet alleen voor Shirley, maar dus ook met de vrouwen met wie je werkt. Kan je een paar dingen delen waarvan jij zegt. Want ik kan me voorstellen, dat is wat ik veel vrouwen zie doen. Dat is ook wat ik mezelf zie doen overigens. Zodra we controle kwijt zijn, is de eerste reactie vaak een soort paniek. Hè? Een soort van, oké, enorme controle proberen terug te grijpen en krijgen. En dat doen we natuurlijk vaak op een manier waarvan we denken, nou, vroeger werkte dit, dus daar ga ik maar meer van doen. Nou kan ik me voorstellen dat dat dus met hormonen die alle kanten opschieten en gieren, dat dat dus wat vroeger werkte, toen je misschien 20 was, dat dat niet meer werkt als je 40, 45 bijvoorbeeld bent. Weet je, ik zit zelf nu in die perimenopauze of richting. En ik denk in één keer, wow, weet je, wat gebeurt er? Er komt vet op andere plekken. Ik voel letterlijk echt zo'n ongelukkig gevoel alsof ik op visite ben in mijn eigen lichaam. Weet je, alsof mijn lichaam niet van mij is. En hoe meer ik probeer te doen wat ik altijd al deed, hoe minder het lijkt te werken. Waardoor er ook een soort, nou ja, paniek of gaat dit nog goed komen? Weet je, op dat. Kan je een paar dingen met ons delen waarvan je zegt, oké, dit zie ik dus vrouwen dan eigenlijk doen, wat juist niet werkt, waarmee we het erger maken?
Ja, nou, het is inderdaad, hè, ik ben heel erg voorstander van aan de ene kant kennis vergroten en aan de andere kant is het natuurlijk ook mindset werken. Je moet ook gewoon het werk doen wat er moet gebeuren. Maar die kennis vergroten, daar zit echt wel de basis. Want het is daadwerkelijk zo dat in de overgang jouw lichaam verandert. Is het dan ook zo dat je in gewicht toe hoeft te nemen? Nee, dat is niet waar. En dat denken we wel. En waarom is dat? Omdat we zo enorm gefocust zijn, bijna altijd op. Hè, vrouwen hebben het altijd over hun buik. Dat buikje, ze willen van dat buikje af. In de overgang verplaatst het lichaamsvet dat je al had van. Nou ja, ik zeg altijd van we waren een soort gestroomlijnde peer of een zandloper. En dat gaat verplaatsen en je wordt een soort blozende appel. Dus daar waar het lichaamsvet voornamelijk op je misschien je billen of je heupen zat, gaat dat nu verplaatsen naar je buik. Een gedeelte daarvan is acceptatie. Maar dat betekent nog steeds niet dat je denkt van ja, of dat het zo zou moeten zijn dat je daardoor ook 5 kilo aankomt. Dus het lichaamsvet verplaatst in plaats van dat het hoeft te vermeerderen. Als we dan kijken naar waarom vermeerdert het dan, dan heeft dat vaak niet zozeer te maken met de overgang aan zich, dus met de lichamelijke veranderingen, maar het heeft met name te maken met de fase waarin we op dat moment in ons leven, waarin we ons bevinden. Want het is namelijk ook de fase van ons leven waarin we meestal niet zo heel erg actief meer zijn. Waarin we heel erg veel borrels en zakenlunches en gezellige wijntjes. Hè? En als we dan heel, heel reëel gaan kijken naar ja, wat is er nu eigenlijk veranderd ten opzichte van toen we 20, 30 waren, is de kans heel groot dat je erachter komt dat toen je 20, 30 was, je misschien wel op een sport zat die je hartstikke tof vond, of je misschien nog wel aan het, nou ja, veel aan het bewegen was. En dus die fase, die andere dingen die deze fase van je leven met zich meebrengen, die hebben heel erg veel invloed op hoe je er rond die overgang uit komt te zien. Maar omdat je lichaam dus verandert in de overgang, raken we ineens heel erg gefixeerd op het gewicht en op hoe het lichaam eruit ziet. En alles wordt gerelateerd aan die overgang. En dat is niet helemaal terecht. En wat we dan gaan doen, en dat begrijp ik supergoed, want nou ja, ik geloof dat een van de meest gebruikte Google-termen is nog steeds: hoe val ik zo snel mogelijk 5 kilo af? Nou, dan gaan we dus googlen. Dan krijg je honderdduizenden pagina's met hoe je dan zo snel mogelijk van die kilo's afkomt. En de ene zegt koolhydraatarm en de ander zegt intermittent fasting. En die zegt je moet keto en je buurvrouw kent een fantastisch dieet. En nou, je nicht is afgevallen met dit en dit. En we gaan dan van alles en nog wat gaan we doen. En we gaan het ook heel kort doen en we gaan het ook heel heftig doen. Dus ik spreek dan bijvoorbeeld vrouwen die zeggen van ja, zeg, wat doe je op dit moment? Ja, ik doe koolhydraatarm, want ik heb gehoord dat je van een simpele boterham van de aardappels word je dik. Hè? Die overtuiging hebben we allemaal. Het is bullshit, maar goed, die overtuiging hebben we. Maar ik doe dan ook intermittent fasting. En ik doe dan ook 5 kilometer hardlopen 3 keer in de week. En vervolgens in het weekend slaan ze helemaal door, omdat ze gewoon zichzelf op gigantische restricties hebben gezet. En daar geloof ik heilig in, dat als je nu iets doet waarvan je zegt, ik mag dit niet, of ik moet per se dat, alsjeblieft, lieve vrouw, stop ermee, want je bent bezig met een dieet en je bent niet bezig met het opbouwen van een nieuwe leefstijl. Alles waarin je moet denken in restricties, ga je niet volhouden. Als jij geen stukje chocola mag, dan zul je uiteindelijk een duik nemen in die Tony-repen. Alleen hou je het dan niet meer bij een stukje, maar ga je meteen 3 repen gaan naar binnen. Dus De oplossing zit hem in het veranderen van je leefstijl. En dat is natuurlijk lastig, want we hebben ons leven wel zo ingericht op dit moment, dat het heel erg, hè, we zijn sociaal, superleuk en dit en dat, maar daar zullen gewoon bepaalde dingen in moeten veranderen, zodat je toch nog steeds dat sociale leven en misschien een beetje nou, die luiigheid die daarbij hoort, kunt omarmen, maar wel op een andere manier in kunt vullen. En als je dat voor elkaar krijgt, dan... Dan gaat er een wereld voor je open. Dan gaat je lichaam veranderen, maar ga je ook mentaal zo ongelooflijk sterk voelen.
Ja, het klinkt zo logisch. Als ik het jou hoor zeggen, denk ik, tuurlijk. Je hebt nu ook dat, ik weet niet eens hoe het heet, Prima NO, maar dat middel wat dan mensen allemaal gebruiken, ook die Hollywoodsterren en zo, om superveel af te vallen. En ik zie dan, hè, we zeggen allemaal van, ja, nee, we willen niet de magic pill, maar ook in Nederland slaat het natuurlijk enorm aan. Weet je, heb je daar nog iets over te zeggen? Misschien helemaal niet hoor, maar ik ben benieuwd, weet je, wat je daarin ziet gebeuren. Dat we allemaal weer massaal weer naar een nieuwe hype grijpen en dat onze favoriete Hollywoodsterren ook mee is afgevallen. Dus waarom zouden wij dan inderdaad heel moeilijk doen en als het ook toch weer met een pill kan?
Ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik vind dat heel erg om te zien, want het is gewoon, het is nog steeds, is het een quick fix. En... He, dit heeft natuurlijk te maken met mindset, voor de langere weg willen gaan en het op de juiste manier willen doen. Of inderdaad die magic pill gebruiken. Notabene een medicijn dat diabetespatiënten nodig hebben, hè, en waardoor diabetespatiënten nu dus misgrijpen. Nou, dat vind ik op zich al echt, het is gewoon dramatisch voor die mensen. Maar daarnaast is het zo dat... dit heeft ook weer te maken met een stuk kennis die heel veel mensen niet hebben. Kijk, je kunt... heel erg focussen op het getal op de weegschaal zien dalen. En dat is totaal iets anders dan vet verliezen. En dit is denk ik een hele belangrijke om je te realiseren. Dus hè, afvallen is niet hetzelfde als vet verliezen. En wat ga je doen op het moment dat je dus naar een quick fix grijpt? Inderdaad, het getal op de weegschaal zal dalen. Alleen, je levert geen vetmassa in, je levert spiermassa in. En helaas is het zo dat de hoeveelheid spiermassa die jouw lichaam bevat, bepaalt uiteindelijk hoeveel calorieën je kunt eten. Dus je kunt je voorstellen, als jij voorheen 2000 calorieën kon eten, ik noem maar wat, je gaat gigantisch snel afvallen, dan heb jij dus je metabolisme, je stofwisseling vertraagd naar 1000 calorieën, omdat je geen vet hebt ingeleverd, je hebt spiermassa ingeleverd. En jij hebt het getal op de weegschaal zien dalen en je denkt, halleluja, ik ben er. Nou, je hebt jezelf serieus van de wal in de sloot geholpen. Want na dat afvallen, als jij dus je streefgewicht hebt bereikt, denk jij, oké, nu kan ik weer ietsje meer gaan eten. En het lichaam denkt, nou, daar gaan we mooi niet aan meewerken, want jij hebt toch het metabolisme vertraagd naar 1000 calorieën. Dus alles wat je nu meer eet dan dat, dat gaan we direct weer aanzetten in vet. Nou, hallo, jojo-effect. Dit is wat het jojo-effect creëert, omdat je dus op de verkeerde manier bent afgevallen. Dit is echt essentieel om te begrijpen, het verschil tussen vetverlies en afvallen, het getal op de weegschaal willen zien dalen. En dat is, ja, dat is waar ik constant met mijn dames mee bezig ben, van dit moet je snappen, dit is basiskennis. Als je dit begrijpt, dan begrijp je ook waarom je nooit voor de magic pill en de quick fix moet gaan.
Ja, nee, maar vind ik wel heel interessant wat jij zegt, want ik weet dat, weet je wel, dat ik dat ook kan hebben, hè? Dat skinny fat, dat mensen zeggen, het ziet er goed uit, je kan ook alles eten. Nou, dat is niet waar, weet je. En op het moment dat ik aankom, of ik val heel snel af, dan kan ik inderdaad nog steeds een gigantisch hoog vetpercentage hebben. En dan weet ik ergens wel, weet je, dat heb ik inmiddels best wel heel gezond doorbroken, maar ik weet ergens wel van, oh ja, dat is eigenlijk niet goed. Maar dan nog, weet je wel, is het natuurlijk zo, ja, als je in de spiegel kijkt en je ziet er goed uit, dat je denkt, nou ja, weet je, maar ik zie er wel goed uit, maar wel blij, weet je. En ik heb niet nu last van dingen per se. Maar ik dacht altijd dat inderdaad dat jojo-effect werd bereikt, doordat je jezelf zo een soort van uithongert eigenlijk, dat het niet vol te houden is en dat je daarna weer meer gaat eten. Waardoor ook weer die innerlijke bitch, weet je wel, eroverheen komt met, zie je wel dat je zwak bent en dat je het niet volhoudt. Maar jij zegt dus dat het eigenlijk niet anders kan, omdat je inderdaad, je fucked up je metabolisme, waardoor je zo je lichaam veel minder kan verwerken. En daardoor is het eigenlijk, zodra je stopt met die pil, ga je aankomen, omdat het nou eenmaal zo is, hè, met die 2000 calorieën versus die 1000 calorieën. Dus werkt het eigenlijk altijd alleen maar ook, zolang je dan dus die pil blijft slikken. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Precies, en je hebt natuurlijk gelijk, hè? Want in een dieet denk je in restricties. En wat doet restricties? Dat roept vervolgens op dat je dus er heel erg veel van gaat nemen uiteindelijk. Want uiteindelijk, hè, het draait allemaal om het managen van je oerbrein. En het oerbrein Reageert exact zoals een klein kind. Nou, zeg tegen een klein kind, ik leg hier een snoepje neer, je moet er vanaf blijven. Het lukt misschien 5 minuten, het lukt 10 minuten, maar uiteindelijk, dat snoepje wordt alleen maar belangrijk en uiteindelijk zal het gewoon pakken. Dus er is absoluut een mentaal effect in het yo-yo effect. Je houdt het gewoon simpelweg niet vol. Je kunt op wilskracht heel erg lang proberen om het niet te pakken. Maar uiteindelijk, als jij een keer veel stress hebt gehad, of je hebt een nacht slecht geslapen, of je hebt ruzie met je partner, of weet ik wat er aan de hand is, dan denk je, joh, fuck it, weet je, ik ga het nu gewoon pakken. En dan pak je het ook echt goed. Dat is het mentale aspect van het yo-yo-effect. Maar daarnaast, wat jij inderdaad zegt, ja, je ontkomt er simpelweg niet aan, omdat je metabolisme, dus de hoeveelheid calorieën kun je eten zonder aan te komen, dat heb je gewoon enorm vertraagd. Dus ook al zou je een zo'n ijzersterke mindset hebben dat je de rest van je leven volhoudt om nee te zeggen, dan nog ontkom je er niet aan, omdat je op de verkeerde manier bent afgevallen. Dus het is echt tweeledig.
Ja. Echt super, super, super interessant. Nou, dat is allemaal dus wat we niet willen, wat we niet moeten doen. En als we onszelf en ons lijf ook maar een tikje serieus nemen. En heel eerlijk, hè, alle ladies die zitten te luisteren, dat zeg ik altijd tegen mijn klanten. Die dan zeggen, hè, druk, druk, druk. En ik heb geen tijd om dit of dat te doen. En zeg ik, luister, je, weet je, als je in het buitenland zou zitten, in Amerika, en je zegt, ik heb geen tijd om naar mijn visum te kijken, weet je, want ik ben zo druk met werken en al die dingen. En je visum verloopt, dan word je het land uitgezet. Maar voor op deze aardbol is ons lichaam is ons visum. Weet je, als dit visum verloopt, waar ga je wonen dan op deze planeet? Weet je, dan ben je gewoon weg. Snap je? Dus we doen natuurlijk altijd een beetje alsof ons lichaam er wel achteraan sukkelt. Met alle plannen die we hebben en hoeveel we willen doen. En de rat race en allemaal. Maar als dat lichaam op een gegeven moment stopt, dan weet het allemaal. Als je goed ziek bent of dat lijf begint te haperen, dan moet je ineens echt gewoon zo'n U-turn maken. Want je lichaam kan niet meer dan op een gegeven moment. Dus ook nog eens voor de lange termijn, weet je wel. Alles wat we willen voor ons leven en de business is natuurlijk ook lange termijn. Is een marathon, geen sprint. Nou, dan is het natuurlijk echt heel belangrijk. Ja. Dat zeker naarmate we ouder worden, dat we dat lichaam gewoon een stuk serieuzer gaan nemen. Als we dit dus allemaal niet doen, wat doen we wel? Heb je misschien een tip, een oefening, iets waarvan je zegt van, nou, weet je, dit doe je niet, maar ga dit nou wel doen. Waar we misschien zelf nu helemaal nog niet aan hebben gedacht, Shirley.
Ja, nee, ik wil nog heel even inhaken op wat jij nu net zegt. Want de vergelijking die ik altijd maak is, stel je eens voor dat je je hele leven lang zou moeten doen met één auto. Je haalt je rijbewijs op je 18e en je moet vervolgens, laten we hopen dat je 100 wordt, je moet doen met één auto. Hoe goed zou jij die auto onderhouden? Ik weet 100% zeker dat je geen onderhoudsbeurt, geen APK'tje, dat je de gratis wintercheck. Overal zou je met je neus vooraan staan, omdat je zeker weet dat die auto, die moet ik blijven doen. Want ja, godverdorie, als ik geen auto meer heb, dan moet ik gaan lopen. Ik moet er mijn hele leven lang mee doen. Ik weet zeker dat als er een deukje ontstaat, dat jij hem eruit laat slaan, want als dat deukje gaat roesten en die bak die roest onder je kont weg, dan heb je niks meer. Wij zouden serieus beter voor een eenmalige levenslange auto zorgen dan dat we voor ons lichaam zorgen. En als je daarover na gaat denken, dan denk je, potverdorie, hoe bizar is dit eigenlijk? We nemen ons lichaam zo voor lief. Wat wij doen is in een roestbak op de snelweg gaan zitten, 200 rijden, geen gordel om en hopen dat we tot de volgende afslag redden. En als we het gered hebben, dan doen we het gewoon nog een keer. We doen het nog een keer, we doen het nog een keer. We zetten letterlijk ons lichaam en onze gezondheid op het spel. En dat gaat me echt aan mijn hart. Maar goed, hè, jij zegt, wat doen we wel? De nummer 1 tip is iets wat niemand wil horen, maar wel ongelooflijk belangrijk is. En dat hangt dus direct samen met het verschil tussen afvallen en vetverlies. Je wil niet te snel afvallen. Je wil in een klein calorieëntekort gaan zitten en niet te snel afvallen. Het lichaam is niet in staat, als je tot aan de 90 kilo weegt, is niet in staat om meer dan 1% van jouw lichaamsgewicht per week aan vet te verliezen. Boven de 90 kilo is het 1,5%. Maar wat betekent dit nou in de praktijk? Laten we ervan uitgaan dat jij 80 kilo weegt op dit moment en je zegt, oké, ik wil wat vet gaan verliezen. Jij gaat beginnen met een koolhydraatarm dieet of wat dan ook en de kilo's vliegen eraf en je denkt, wow, dit is echt, man, eureka, nu ben ik lekker snel bij mijn doel. Nee, dat is dus geen vetverlies. Als je 80 kilo weegt, is jouw lichaam in staat om 1% van jouw lichaamsgewicht, dus 8 ons, oftewel 800 gram, per week aan vet te verliezen. Dat is de maximale marge, daar wil je per se onder blijven. En wat vrouwen dan doen op het moment, hè, ze weten, oké, 8 ons, of stel dat je dat weet, en dan wordt het toch 1,5 kilo. In het begin, hè, raak je ietsje meer vocht kwijt, maar dat is prima. Maar na een week of twee moet je dus overgaan binnen die marge, dus tussen de 0,5% en de 1%. Nou, stel dat ze dan een week 1,5 kilo denken ze, ah, ja, toch wel lekker, want ik ben nu toch die 7 ons extra kwijt. Dat is dus geen vet. Je bent op dat moment, heb je letterlijk spiermassa ingeleverd. Dus dit is echt heel belangrijk. Focus op een klein calorieëntekort en blijf binnen die marge tot maximaal 1% van je lichaamsgewicht zitten. Dat is eigenlijk de nummer 1 tip die ik je kan geven. En daarna...
Als jij zegt van, weet je, om daar even op in te haken, sorry dat ik je interrompeer, maar het lijkt dan, kijk, ik ben totaal professioneel ongeduldig, dus als jij denkt 1%, denk ik al, nou, dat is te weinig. Maar als ik even snel doorreken, en je hebt het over 800 gram per week, dan is dat dus keer 4, dat is 3,2 kilo per maand. Ja. Dat is keer 6 maanden, dan hebben we het gewoon over bijna 19 kilo, weet je. Dus als we dan kijken naar wat jij bent afgevallen, weet je, dan is het eigenlijk ook, hè, wat je zei, 17 kilo in een half jaar, hoorde ik je zeggen aan het begin van het gesprek. Ja. Dat is eigenlijk hartstikke veel. Dus is het niet zo ook, Shirley, dat we gewoon op korte termijn veel te veel willen? Dat we eigenlijk daarin een soort van onreëel zijn? Ja. Dat als jij zegt, hè, 15, 20 kilo per je half jaar, denken we allemaal dat is extreem. Terwijl dat is misschien dus niet zo extreem als je het houdt bij die 1%. Dan is dat sterker nog hartstikke doable. Ja. Terwijl we willen allemaal een soort van 5 of 10 kilo per maand. En dat is dus extreem. En daardoor hebben we dus misschien wel over een half jaar veel minder gewichtsverlies. Omdat we zo, het moet allemaal binnen 2, 3, 4 weken zijn. Dus zeg je dan eigenlijk ook dat we gewoon daarin even wat meer los moeten laten. Dat het allemaal nu moet binnen 2 weken. Hè, want iets wat er al 30, 40 jaar te veel aan zit aan kilo's. Maar dat we gewoon zeggen van joh, een half jaar, geef jezelf nou net wat langer. En dan heb je gewoon eigenlijk echt een mega lijf waar je blij van bent en wordt. Maar dan duurt het ietsje langer, maar dan is het wel sustainable. Zeg je dat dan eigenlijk ook?
Absoluut, absoluut. Weet je, en dan is het inderdaad sustainable, omdat je dan dat vetverlies er dus afhoudt. Maar er is nog iets anders aan de hand. Als jij dit over een langere periode uitsmeert, dan heb je eigenlijk automatisch, doordat je dus consistent dezelfde gewoontes hebt uitgevoerd elke dag, heb je een nieuwe leefstijl ontwikkeld. Ik heb serieus meegemaakt in mijn eigen transformatie, dat ik in het begin, hè, dacht ik, oh potverdorie, het is echt een opoffering en die stappen per dag en dat trainen. Maar doordat ik het gewoon, ik zette me door de pijn van het moment heen, ik focuste me op het resultaat, op het gevoel achteraf, en doordat ik het gewoon consistent elke keer weer uitvoerde, ging het op een gegeven moment bij mij passen en voelde het dus niet lekker meer om toch op die bank te blijven hangen, omdat ik dacht van, hé, maar ik heb nog iets te doen. Ik heb dus daadwerkelijk meegemaakt dat mijn hele mindset en mijn zijn is daarin veranderd. Dus dat is eigenlijk het mooiste voordeel van het feit dat je er lang over doet. Dus lichamelijk inderdaad, je houdt het vet eraf. Maar tegelijkertijd heb je een leefstijl gecreëerd. En hè, wat ik ook altijd tegen de dames waar ik mee werk zeg, van focus nou niet op dat getal. Focus op het uitvoeren van de juiste acties. En dan zal het onlosmakelijke gevolg zal zijn dat het getal op die weegschaal gaat dalen. Want als je focust op de acties, dan ben je een leefstijl aan het creëren. Dan hou je de kilo's er ook af.
Ja, ja. En ik zag het dus bij jou ook op je Instagram, net even te spieken, dat ik zag zo'n kwarktaart staan. En ik was heel benieuwd wat je daarover ging zeggen. Of je ging zeggen, nou, dit kan dus inderdaad nu niet meer als we ons lichaam serieus nemen. Maar jij zei juist van, oh my god, dit is zo lekker. En dus in plaats van de cornetto's had je een recept ook voor zelfgemaakte kwarktaart. Maar dat vind ik ook wel even handig om te weten. Want hoe werk jij? Weet je, kan je daar iets over delen waarin je misschien of hetzelfde of juist heel anders bent dan collega's? Ben jij van dit mag je absoluut wel en dit mag je absoluut niet als je wil afvallen? Of kan je daar iets over zeggen?
Ja, geen enkele restrictie. Ik heb, sterker nog, ik heb gisteren ben ik naar mijn good old oliebollenman gegaan. En neem ik gewoon nu één oliebol. In plaats van dat ik de halve zak naar binnen schuif. Ik vind dat de nummer 1 voorwaarde voor een goede leefstijlverandering is dat jij altijd het gevoel moet hebben dat het vol te houden is. Als het niet vol te houden is, denk je in restricties en ben je automatisch met een dieet bezig. Zodra jij iets doet waarvan je denkt van oké, dit red ik nu 6 maanden, 6 weken, noem het op. Dan ben je bezig met een dieet. Bij alles wat je doet moet je denken, zou ik dit de rest van mijn leven vol kunnen houden op een relatief eenvoudige manier? Als het antwoord ja is, dan zit je goed. En ik zeg altijd, en dat klinkt heel raar hè, uit de mond van een voedingscoach, kan ik me heel goed voorstellen, een stroopwafel zou de allerbeste voedingskeuze kunnen zijn die er is. En waarom is dat zo? Omdat op het moment dat je tegen jezelf zegt, ik mag het niet, dan ga je het pakken. En hoe fijn is het als jij je lichaam eert en je geeft je lichaam voor 80% dat wat het nodig heeft. Hè? Dus je eet lekker je fruit, je eet lekker je groenten, je eet alles wat het nodig heeft. Maar je hebt elke dag heb je 20% van jouw voedingsbudget is gewoon iets wat je lekker vindt. En voor de ene is dat 's avonds een bakje chips en voor mij was dat gisteren mijn oliebol en vandaag is het whatever waar ik zin in heb. Ik heb geen flauw idee. En voor een volgende is dat een keer een wijntje op zaterdagavond. Op die manier hou je het vol. Als je denkt in restricties, zit je sowieso verkeerd. Dus ik ga altijd uit van de 80-20 regel. 80% draagt direct bij aan jouw doel. En 20% is dat wat je gewoon super lekker vindt. En dat vinden vrouwen dood en dood en doodeng. En waarom? Omdat ze hun hele leven lang gedieet hebben. En wat leer je in een dieet? Dat je geen pizza mag eten. En dat je geen chocola mag eten. En tegenwoordig leren we de mensen zelfs dat je van een boterham dik kan worden. En ik geloof daar niet in. Ik geloof daar niet in. Ik heb nog steeds, en dat heb ik trouwens ook in de tijd dat ik afgevallen ben, nog steeds is bij mij op vrijdagavond is patatdag. En die zal er altijd in blijven. En als ik ben gewoon een food junkie. Ik vind het nog steeds super lekker. Dus als ik op vrijdagochtend opsta, dan denk ik, halleluja, het is vrijdag. Het is patatdag. En dat betekent dat ik overdag gewoon net even wat andere keuzes maak. Ik heb een dame, die heeft één keer in de week, heeft zij pizzadag. Helemaal prima. Betekent dat ze overdag wat andere keuzes maakt. We zorgen dan dat ze overdag geen honger heeft. Hè? Want honger, heb je honger in een afvaltraject? Echt vrouw, je zit verkeerd. Moet je niet willen. Want honger maakt rauwe bonen zoet. En je valt uiteindelijk, nou ja, je eet van alles en nog wat. Dus we zorgen dat ze overdag geen honger heeft. En 's avonds, dan belt zij gewoon de domino's en dan laat ze gewoon haar lievelingspizza komen. Nou, hoe lekker is dat? He, dus nul restricties en daarom een stroopwafel kan gewoon de allerbeste voedingskeuze zijn die er is.
Ja, en het is eigenlijk, nu ik je zo praat, is het bijna alsof, weet je, alsof we eigenlijk allemaal nog steeds op zoek zijn naar papi of mami die ons gaat vertellen wat we moeten doen. En het is gewoon niet empowering. Maar zo zijn we natuurlijk heel erg getraind, dat we zelf niet meer, we hebben helemaal niet meer in contact zijn met ons lijf, wat we echt willen. Het is van, nee, maar wat mag wel, wat mag niet? Bijna alsof je vroeger zakgeld kreeg en een soort van, oh, waar mag ik het dan uitgeven? Terwijl als je gewoon nu inderdaad, wat jij ook zegt, je voedingsbudget, supermooi woord, alsof je inderdaad gewoon jezelf een budget toekent, hè, onder jouw begeleiding dan. Met wat werkt wel en wat werkt niet. En als je het uitgeeft aan het één, dan kan je het niet tot drie. Hè, als je 's ochtends een pizza, 's middags een pizza en 's avonds een pizza, ja, dan houdt het op een gegeven moment ook een beetje op. Maar als je het bespaart op het één, kun je het uitgeven aan het ander. Ja, ik snap het helemaal. Er is dus ook niet echt een one size fits all aanpak, denk ik. Want wat voor de een wel oké is en wel werkt, werkt natuurlijk voor de ander niet per se. Hè? Dus dat is denk ik ook waarom niet alles altijd maar werkt voor iedereen, toch?
Klopt. Ja, dat is helemaal waar. Je moet echt even intunen in wat is de situatie van die persoon. En er hangen natuurlijk veel meer factoren hangen samen met een gezonde leefstijl creëren. Hè? Dus bij de ene is de focus heel erg op slaap. Trouwens een ontzettend ondergeschoven iets als het gaat om het afvallen. Ja. Dus bij de een is het slapen, de ander is het stressmanagement. Een volgende die is, ik maak serieus mee dat vrouwen mij bellen. Dat ze zeggen, Shirley, alsjeblieft, ik zit hier nu voor mijn bord, daar liggen aardappels op. Kun je mij garanderen, kun je mij beloven dat ik niet dik word van die aardappel? Zo gebrainwashed zijn wij, gewoon voor simpele voedingsproducten, die koolhydraten, alsof het gif is wat je inneemt. Maar met zo'n vrouw ga je natuurlijk een heel ander, maar heb je een hele andere insteek dan dat je gaat focussen op slaap en stressmanagement. Er is geen one size fits all, maar ik ben er wel van overtuigd dat er van iedereen, voor iedereen een size te vinden is, 100%. Want wij denken allemaal dat we de uitzondering zijn waarbij het niet werkt. En soms denk ik ook, we willen heel erg graag de uitzondering zijn waarbij het niet werkt. Want dan kun je namelijk zeggen, hé, ik kan er helemaal niks aan doen. Maar in werkelijkheid is de kans dat jij echt die sporadische uitzondering bent, is ongelooflijk klein. Je kunt voor iedereen, is de manier te bedenken. Je moet alleen wel weten hoe. En dat is niet makkelijk als je door de bomen het bos niet meer ziet, als je een leek bent. Want iedereen vertelt je iets anders.
Heb je een voorbeeld? Gewoon, ik hou dat van. Heb je een voorbeeld van iemand, Gerda, die bij jou kwam bijvoorbeeld. En die dacht ook van, nou, ik ben niet meer te redden, weet je wel. Het is natuurlijk altijd iemand, ik weet het gewoon. Ik echt, I see you. Als je nu zit te luisteren en je denkt, oeh, inderdaad, ik denk dat ik die uitzondering ben. En ergens is het lekker, want dan voel je je speciaal. Dan hoef je niet aan de bak. En aan de andere kant, als je de uitzondering bent, dan zou het inderdaad betekenen dat jij totaal niet meer te redden bent. Dat is ook niet heel fijn, denk ik. Maar heb je een voorbeeld van iemand die bij jou kwam, hè, die echt een soort prototype was van ik denk dat ik niet meer te redden ben. En die wel uiteindelijk gewoon heel, heel, heel blij is nu aan de andere kant?
Ja, nou, over podcast gesproken. In mijn podcast Afvallen in de Overgang, te vinden op Spotify. Daar heb ik wat interviews met mensen die ik geholpen heb. Die mensen dachten allemaal serieus dat ze, ja, dat ze ten dode opgeschreven waren. Er zit een dame bij die ontbeet altijd met 1,5 liter cola en een zak chips. Die kwam huilend bij mij. Er zit de queen van koolhydratenangst zit erbij. Dat zijn allemaal mensen die nu zeggen. Ja, het is heel onwaarschijnlijk wat ik heb meegemaakt. Het zijn ook mensen die hè, en ik wil absoluut geen zeggen dat ik medisch onderlegd ben of wat dan ook. Maar wat ik wel merk in de praktijk, dat zijn dus ook mensen die geen medicijnen meer hoeven te slikken. Diabetes 2 afgeremd hebben, cholesterolmedicijnen niet meer, hartklachten, maagzuurremmers. Elke week weer meer maagzuurremmers, omdat ze meer nodig hadden. En die vertellen daarin hun verhaal. En ik heb nu pas heb ik een traject afgerond met een dame die. Ik heb zitten janken toen ik haar foto's uiteindelijk zag. We gaan werken altijd met voor- en na-foto's. Die blijven natuurlijk alleen voor mij, hè, tenzij iemand toestemming geeft van, nou, deel dit maar, want ik wil graag een inspiratiebron voor andere mensen zijn. Ik heb echt zitten janken toen ik het zag, want toen ik haar de eerste keer sprak, zij zat er helemaal doorheen. Fysiek, maar met name mentaal. Ze zag het gewoon daadwerkelijk niet meer zitten. En dit was een soort van haar laatste redmiddel. En van haar komt de quote: ik val af en ik groei. En ik vond dat zo'n fantastisch mooie quote. Want ik zei ook, ja, wat bedoel je daarmee? En toen zei ze, ja, ik ben zo gigantisch gegroeid in mindset, in levensgeluk, in hoe ik voor mezelf durf te staan. En ze is gewoon 29 kilo afgevallen. En ze is er nog niet eens. Ze wilde nog een kilootje of 5 af. Maar die 29 kilo, ja, ik deel ook haar voor- en na-foto's op mijn Insta. Ja, je weet gewoon niet wat je ziet. Ze is veranderd van een. Ja, even oneerbiedig, een moeke naar een vrouw die, dat je denkt, godverdorie, wat een lekker ding. En ik zie dat ook heel vaak in de voor- en na-foto's van mijn klanten. Dan hebben ze de voorfoto, is meestal in zo'n grote HEMA-onderbroek. En dan krijg je de na-foto's en die is gewoon in sexy lingerie. Dat ik denk, ja, hè, dit heb je niet voor mij gedaan voor die foto. Dit is dus wat jij nu draagt, omdat dit is wat jij nu voelt. Jij voelt je nu gewoon een onwijs lekker ding. En dan vraag ik ook wel eens van, hè, wat vind je man ervan? Ja, wat vind je man ervan? Potverdorie, die zou wel eens even een paar uurtjes willen slapen. Weet je, die weet ook niet wat hem overkomt. En ja, zo'n vrouw die dan nu zich zo gelukkig voelt en de verleden jaar gewoon compleet doorheen zat en dan 29 kilo kwijt is en zegt van, Shirley, dit is mijn leefstijl. Ja, dan kan je me niet. Dan ben ik gewoon een blij kind. Ik zou bijna zeggen een blij kind in de snoepwinkel, maar dat is geen goede vergelijking in dit geval. Maar dan ben ik echt, dan ben ik dolgelukkig.
Wauw, ja, dat begrijp ik. En ook, weet je, bevestigt het nog maar eens dat afvallen alles behalve oppervlakkig is. Weet je, ook ontstaat misschien de wens vanuit een oppervlakkige behoefte. Bij sommige vrouwen, weet je, het werkt zo ver door als jij je gewoon thuis yummy en sexy en alles magnetic in je eigen lichaam. Weet je wel, dat het dus gewoon zelfs de intimiteit met je partner. Weet je wat ten goede komt, hoe je jezelf presenteert, hoe je op camera verschijnt, op video, hoe je een salesgesprek ingaat. Weet je, het werkt zo ongelooflijk ver door. Dus ja, dankjewel voor dit inspirerende voorbeeld. En als iemand nu zit te luisteren die denkt van ja, Shirley, ik wil ook. Hoe kunnen we met jou aan de slag? Waar kunnen we je vinden? Vertel.
We hebben dus de podcast Afval in de Overgang op Spotify, Instagram Shirley Verduin, _, mijn website shirleyverduin.nl. Ik heb eigenlijk voor elk wat wils. Ik werk met een select groepje vrouwen één op één. Hè? Als je echt zegt van nou, ik wil dat jij mij gewoon helemaal gaat begeleiden. En, nou, en we zijn een match. Ik vind het heel belangrijk dat we een match zijn. Ik wil heel graag jouw energie hoog brengen, maar mijn energie hoog houden. Dus als we een match zijn, dan gaan we één op één kunnen we aan de slag. En ik heb ook een heel laag instapmodel om kennis te maken met mij. Dat is de do-it-yourself. Ik denk dat we die, ja, dat we die link in de show notes gaan, gaan plaatsen. Ik heb een kortingscode aangemaakt. Dat is SUUS met hoofdletters. Krijg je €50 korting op de do-it-yourself. Daarin ga ik je in 7 video's een calorieëncalculator. De samenvattingen van de video's ga ik je precies vertellen wat je moet doen. En het is compleet. Het is, hè, het is kennis, het is mindset, het is hoe ga je om met je sociale omgeving, hoe ga je om met feestjes, weekendjes, noem het allemaal maar op. Hoe kun je zelf je overgangsklachten bestrijden, want daar kunnen we zelf heel erg veel aan doen. En mijn favoriete onderdeel, de fabeltjeskrant, want dat is eigenlijk mijn, ja, mijn grote missie om al die fabels die er bestaan op het gebied van voeding en fitness en leefstijl, om die omver te schoffelen. Dus ik ben zeker niet voor de quickest way, maar wel voor de easiest way, omdat die, ja, die is er gewoon. En die, die kun je dus ook vinden in de do-it-yourself.
Super, echt. Ik kan het uren met je door, dat hoort iedereen denk ik nu. Maar we gaan het niet doen, dat je alles helemaal dood. Dan kom je nooit meer aan afvallen toe als je blijft luisteren. Maar lief Shirley, dank je wel. Dank je wel voor je enthousiasme. Dank je wel dat je doet wat je doet. En dank je wel voor dit gesprek. En nou, volgens mij wordt dit een to be continued. Maar voor nu, dank je wel. En heel graag tot de volgende keer, lieverd.
Heel, heel, heel graag gedaan. En ik vond het een super fijn gesprek. En dank je wel dat je mij wilde hebben.